Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en die leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 105, daarvan het eerste vers. 105 vers 1, looft verheugd de Heere der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Dat is het eerste van 105. We luisteren nu naar het bekende kerstevangelie, de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. Lucas 2, vers 1 tot en met 7. En in aansluiting daarop zingen we uit uit de lofzang van Maria, het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer en mijn geest mag blij de Heere, mijn zaligmaker, noemen. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea uit het jaar 325. De geloofsbelijdenis van Nicea is onze geloofsbelijdenis deze morgen nadat we gezongen hebben de lofzang van Maria, het eerste vers, en geluisterd hebben naar Lucas 2 vers 1 tot en met 7.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in den Heiligen Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en verwacht de opstanding der doden, en het leven der toekomende eeuw. Amen.
De tekst voor de prediking van deze morgen vinden we in het Matthäus-evangelie. Matthäus 2. De versen 9 tot en met 12. Vorige week hebben wij de eerste 8 versen met elkaar overdacht. We willen nu de versen 9 tot en met 12 lezen. Matthäus 2 vers 9, daar lezen wij Gods woord als volgt. En zij, dat zijn de wijzen, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken. Goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen. En in de voorbeden gedenken wij aan zuster Visser Koudstaal, die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege een ontsteking in de galwegen. Aan zuster L.M. Romein Vat, die steeds zwakker wordt. In de dankzegging denken we aan zuster Gauw Zevenbergen, die een goede uitslag heeft gekregen, maar nog wel verdere behandelingen zal krijgen. Familie Kraaienveld-Lucas, die mochten gedenken dat de Heer hen 60 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. En de familie Trouwborst-Postman, die verblijd werden met de geboorte van een dochter en zusje. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Groot en heerlijk God, op deze door de weekse dag mogen wij als gemeente en belangstellenden samen zijn in dit kerkgebouw, om samen het kerstevangelie te lezen en te gedenken wat u in het verleden hebt gedaan, wat ook voor het heden nog steeds zo belangrijk is. U geeft ons heel wat te gedenken vandaag, Heren. We hebben het zojuist beleden met die oude christelijke geloofsbelijdenis. Dat wonder dat wij nooit kunnen begrijpen en bevatten. Dat u God uit God en licht uit licht, vlees en bloed hebt aangenomen uit de maagd Maria. En dat u zo God en mens in één persoon geworden bent. Geworden uit een vrouw en geworden onder de wet, om diegenen die onder de wet zijn te kunnen verlossen. En als we daar vandaag over nadenken, Heer, als dat als een verkondiging, als een prediking tot ons komt, dan hebben we alle reden om u daarvoor te danken. Als we terugdenken over de eeuwen heen naar dat moment wat door u genoemd wordt de volheid van de tijd. En dat wat we met een oud kerstgezang zingen, heil en vrede, wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Heren, zou u ons dan ook willen zoeken op de plaats waar we zijn? Geestelijk, want lichamelijk dan zijn we hier in de Ebenezerkerk in Barendrecht, of luisteren we thuis mee met deze dienst. Maar geestelijk kunnen we op zo heel verschillende plaatsen zijn. En er zijn zoveel verschillende mensen die deze dienst beleven. Er zijn de kinderen in de kerk, de kleine kinderen, de wat oudere kinderen, de jongeren. Er zijn mensen van middelbare leeftijd, er zijn hele oude mensen. Er zijn mensen die veel kennis hebben van de schriften, die door de jaren heen al zoveel keren kerst hebben beleefd en die de schriften in dat opzicht ook kennen. Er zijn er ook die weinig kennis hebben, kinderen, maar ook anderen die wellicht nooit of niet zo vaak in de kerk komen. Er zijn mensen bij die geestelijk onwetend zijn, onbekeerd zijn, die ongelovig tot hiertoe zijn gebleven. Er zijn er ook die al wedergeboren zijn tot een levende hoop, die kennis hebben gekregen aan een verloren staat voor u, maar die ook hebben leren zoeken naar die grote Christus der schriften die gij ons op deze dag laat verkondigen. Heer, het kan voor onszelf ook een raadsel zijn waar wij zijn in geestelijk opzicht. Dat we het niet meer kunnen verklaren. We weten onszelf onbekeerd, maar toch ligt er in ons hart een heimwee. Is er een verlangen geboren? Heren, wilt u geven dat waar we ook zijn, op welke plaats, dat er voor ons een woord bij mag zijn. En dan bent u toch gekomen, Heere Jezus, juist in de plaats waar mensen liggen. In de duisternis van de zonde. In de verlorenheid van hun bestaan. Maar laat het licht vanmorgen schijnen mogen uit uw woord. En geef ons ogen om te zien en een geopend hart. Opdat die lichtstralen ook mogen vallen in ons hart en in ons leven. Heere, bewaar ons voor ongeloof. Zoals bij Herodes en zoals bij de schriftgeleerden en de inwoners van Jeruzalem. Maar schenk ons, Heere, dat geloof, dat leven dat u in het hart van die wijzen, die magiërs, die tovenaars uit het oosten hebt gewerkt. Onder wiens leven u een koord hebt gelegd en die u getrokken hebt met goedertierenheid en waarheid. En die niet konden rusten voordat ze dat kind gevonden hadden. Heere, geef dan dat bij alle sterren en sterretjes die wij wellicht in ons leven ontvangen, vonken uit u, roepstemmen, aanwijzingen, dat we daar niet genoeg aan hebben, dat we daar geen rustbank en geen rustplaats van maken, dat we niet maar naar de sterren blijven kijken, maar dat we zoeken zullen naar dat kind. Heere, geef ons zo alles wat nodig is in spreken en luisteren om dat kind te prediken, aan het hart te leggen, te lokken en te nodigen, maar ook te waarschuwen nadat u weet dat wij nodig hebben. En dan bidden we u ook voor elkaar, Heere, in alle omstandigheden van het dagelijkse leven. U kent en weet onze gang en onze wandel. U weet van de moeite en van het verdriet. Juist ook in dagen als deze, de donkere dagen voor kerst en ook nu zeker de kerstdag. Als er is rouw en gemis om hem of haar die ons het afgelopen jaar of eerdere jaren geleden zijn ontvallen. En dat het nooit meer wordt zoals het vroeger was. En dat er een stuk eenzaamheid en verdriet overblijft. Heere, ontfermt u zich over een ieder. De rouwdragenden, de ouderen. Ieder die een gemis heeft in zijn leven. We bidden u ook voor zieken. Voor hen die al langdurig ziek zijn. Chronisch, lichamelijk, psychisch. Heel ernstig ziek soms. We bidden u voor zuster Romein, Heere, die voelt dat haar krachten minder worden. Wilt u aan Lieneke gedenken, ook op deze dag samen met Jaap, haar man en de kinderen en de familieleden die om haar heen staan. Als het einde dichterbij komt, Heere, ach, schenkt u toch een glimlach uit de hemel. En geeft dat ze zich in uw licht mag gaan leren verblijden, in dat kind dat verschenen is om in onze benauwdheden benauwd te zijn. Onze krankheden, onze ziekten te dragen. En door wie striemen ons toch genezing geworden is. Geef haar dat geloofsoog, Heere, dat ze zo nodig heeft. We bidden u ook voor zuster Visser in het ziekenhuis. Vanwege een ontsteking in de galwegen. Heere, wilt u geven dat medicijnen en behandelingen gezegend mogen worden. In haar toch al kwetsbare gezondheid. Wilt u haar gedenken met haar man en allen die haar lief zijn. En geef dat ook op deze kerstdag daar in dat ziekenhuis iets van uw genade mag worden ervaren. We danken u, Heere, dat zuster Gauw een goede uitslag heeft mogen krijgen. Al blijven onderzoeken nodig en al worden er nog uitslagen verwacht. En al zijn er nog behandelingen nodig. Heere, wilt u haar gedenken met haar man en de kinderen en de familie. En geeft u, Heere, dat ook zij met de dank in het hart afhankelijk van u mag leven, van dag tot dag, bovenal voor het geestelijke en het eeuwige bestaan. We danken u, Heere, dat u de familie Kraaienveld-Lucas hebt gegeven dat ze 60 jaren getrouwd mochten zijn afgelopen week. Heere, wat bent u goed geweest voor hen, dat u hen al die jaren gespaard hebt en gedragen met hun kinderen en kleinkinderen en allen die hen lief zijn. Heere, geef hen alles wat nodig is, ook voor de toekomst. Want een jubileum bepaalt er ons toch altijd weer bij dat onze levens eindig zijn. En dat er aan elke band op deze aarde toch een keer een einde komt. Maar geef dan dat die band in Christus er mag zijn. Die eeuwig blijvend is. We danken u, Heere, dat u aan de familie Trouwbos Bosman hebt gegeven. Dat ze een dochter en een zusje uit uw hand mochten ontvangen. Dat u Joanna door de bevalling hebt heen geholpen. En dat u nieuw leven hebt geschonken. Ook te midden van de familieleden, de grootouders, betrekken we ook hierin. En tegelijkertijd, Heere, is er toch ook zo kort geleden nog die lege plaats gekomen van oma Gauw. En Heere, wilt u geven dat te midden van vreugde en te midden van verdriet, te midden van leven en dood dat soms zo dicht bij elkaar kan liggen, dat het oog op u geslagen mag zijn. Heere, wilt u met het kleine meisje zijn en geven dat dit jonge gezin de genade mag ontvangen om kinderen groot te brengen voor u. En zo bidden we u, Heere, voor heel de gemeente in alle omstandigheden van zegen en van zorg, van voorspoed en van tegenspoed, van blijdschap en van droefheid. Heere, laten deze dingen eens een ogenblik op de achtergrond mogen komen en geven dat we niemand zullen zien dan Jezus alleen. Zie zo op ons in uw genade neer, Heere, en wilt u ons bezoeken uit uw hoge hemel en deze lage aarde met uw aanwezigheid verlichten. Hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we samen uit Psalm 72, de versen 5, 6 en 8. 72 vers 5, het woeste volk zal voor hem knielen. Het zesde, ja elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En het achtste, zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. 5, 6 en 8 van Psalm 72. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Er is één rondgang. Eén rondgang om de Heere te dienen met uw gaven. De Heere zegen u met uw gaven.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we uit Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, haast wendt het zich tot God, men hart met hart en mond, en waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Dat is het 14e vers van Psalm 22, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, het kerstfeest, dat wordt ook wel het feest van de aanbidding genoemd. Het feest van de aanbidding. Want dat zien we steeds in die geschiedenissen rondom de geboorte van de Heer Jezus Christus, dat mensen komen om Hem te aanbidden. Dat doen de herders. Als zij komen in de stal en ze zien dat kind liggen in de kribbe, dan vallen ze neer en dan aanbidden ze hem. Simeon en Anna in de tempel aanbidden het kind. En ook hier deze wijzen. En voor hem nedervallende aanbaden zij hem. Kerstfeest, het feest van de aanbidding. Zoals jullie jongens en meisjes met dat bekende kerstgezang toch ook zingen. Komt, laten wij aanbidden, die koning. Een Nederlandse vertaling van een oud-christelijk Latijns kerstlied, Adeste Fideles. Wees daar, gelovigen, wees daar in Bethlehem, aanbid hem. Wel, dat willen we met Gods hulp gaan overdenken. De aanbidding van die geboren koning der Joden. Aan de hand van twee gedachten. De koning opgezocht, zoals we dat lezen in vers 9 tot en met 11a. Dat die wijzen uit Jeruzalem vertrekken en in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindeke. Dat is dus het resultaat van zoeken. De koning opgezocht. En ten tweede de koning aangebeden. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. Komt, laten wij aanbidden die koning. De koning opgezocht en de koning aangebeden. Gemeente, we zouden de vraag kunnen stellen waarom de Heere die wijzen nou via Jeruzalem liet reizen. Waarom heeft hij hen niet door middel van die ster direct naar Bethlehem gebracht? Waarom die omweg naar Jeruzalem? Nou, daar zullen we een aantal antwoorden op kunnen bedenken. Er zijn wel een aantal redenen voor waarom de Heere dat gedaan heeft. Allereerst is dat natuurlijk zijn eigen vrijmacht. Dat hij zelf bepaalt de weg waarlangs hij tot dat kind leidt. En dan zien we dat de weg van de een sneller gaat dan de ander. De herders bijvoorbeeld, hun weg naar de kribbe, hun weg naar het kind, was veel korter dan de weg van de wijzen naar dat kind. De ene weg gaat ook dieper dan de andere. De ene wordt plotseling en heel heftig omgekeerd en bij dat kind gebracht. Dat ligt er maar net aan hoe de levensomstandigheden soms zijn. De ander meer geleidelijk, van jongs af aan wellicht al, meer liefelijk. Dus dat is al een eerste en ook wat kort antwoord wat ik wil geven op die vraag: waarom moesten ze nou naar Jeruzalem? Een tweede reden is ook dat op deze manier God dat evangelie van kerst in Jeruzalem heeft laten verkondigen. Iedereen moest het horen. De inwoners van Jeruzalem, de schriftgeleerden en ook Herodes moest het horen. De koning der Joden is geboren. De profetieën zijn vervuld. Dus dat zijn zo twee redenen, gemeente, waarom die wijzen via Jeruzalem naar dat kind zijn geleid. Allereerst voor henzelf, we hebben dat vorige keer overdacht. Terwijl zij, magiërs, astrologen, mensen die niet alleen de sterrenkunde hebben bestudeerd, maar die ook aan waarzeggerijen deden, God gaf hen in hun taal de boodschap dat de koning der Joden geboren was. Zij hebben die profetie van Biliam gekend uit nummer 24. En door genade werden ze daarbij bepaald. Er zal een ster uit Jacob voortgaan en een scepter uit Israël opkomen die de heidenen zal overheersen. En die heidenen, die sterrenkundigen, die hebben niet gedacht, nou dat is dan interessant en we schrijven het op in onze boeken en ze zijn weer verder gegaan met hun werk. Nee, die hebben hun spullen gepakt en die zijn gegaan. Ze hebben de helft niet kunnen verklaren waarom, maar er kwam in hun hart die onbedwingbare honger en dorst om die koning te mogen aanschouwen. God heeft door zijn Heilige Geest een koord onder hun leven gelegd en heeft ze uit die duisternis van het heidendom getrokken. Al konden ze dat zelf geen naam geven, maar er ontstond in hun leven een gemis, een heimwee naar die onbekende God en naar die Christus die ze niet kenden. Maar ze gingen. En toen kwamen ze daar inderdaad in Jeruzalem. En daar wachtte hen een hele teleurstelling. Hadden ze daar een feestende stad verwacht vanwege de geboren koning? Niets was minder waar. Maar toen heeft Herodes die schriftgeleerden geroepen en die hebben hun boekrollen meegenomen. En dat licht van de natuur, he, in die ster, dat licht uit de Shechina, misschien kent u dat nog, die uitdrukking, Isaac da Costa, die bekeerde Jood, in zijn bijbellezingen, die noemt dat zo een prachtige, mooie, diepe uitdrukking, een vonk uit God, eenmalig, daarna nooit meer gezien. Een licht uit de woonplaats, uit de Shechina van de heilige God. En dat licht, dat is getoetst aan de schriftuur, zo hebben we vorige keer overdacht. Want dat werd naast de schriften gelegd. Waar is de geboren koning der Joden? Die moet in Bethlehem, Efrata, Bethlehem, Juda, geboren worden. En we hebben de reactie gezien, gemeente, van die Herodes en van die schriftgeleerden. Herodes die veinsde dan wel dat hij dat kind ook wilde gaan aanbidden, maar wij weten, jongens en meisjes, dat Herodes iets heel anders van plan was. En het is ook wel uitgekomen, we hopen dat nog te gaan overdenken, hoe hij al die kindertjes uit Bethlehem heeft laten vermoorden. Maar ook die schriftgeleerden, al waren ze dan minder moordzuchtig, ze waren heel godsdienstig, heel rechtzinnig, ze hadden de boekrollen bij zich. Maar er was niemand van die schriftgeleerden die behoefte had om te zien dat woord dat verkondigd was. En zo zien we eigenlijk twee soorten reacties. Die vijandige reactie van Herodes, die moordlustige reactie van deze koning, en een godsdienstige, rechtzinnige reactie van de schriftgeleerden, maar allebei die reacties die vallen uiteindelijk aan dezelfde kant. Ongeloof en onverschilligheid. Maar zo wordt het duidelijk, gemeente, dat het evangelie van kerst scheiding brengt. Het evangelie verdeelt, het separeert. Het maakt scheiding tussen mensen die dat evangelie horen. En de ene die hoort het en mag het door genade geloven. En de ander die hoort het, hetzelfde evangelie, maar door ongeloof verwerpt hij het. En zo zien we daar in Jeruzalem dus die scheiding. Heel welmenend kwam de Heere via dus deze heidenen naar Jeruzalem en naar de schriftgeleerden en zelfs naar Herodes met dat heerlijke evangelie dat die aloude moederbelofte nu eindelijk vervuld was. Christus is geboren. En ze hadden allemaal meegekund, want dat lag toch in die verkondiging besloten. Als de Heere dat laat verkondigen, dan doet hij dat altijd met een bedoeling. Komt, laten wij aanbidden. Kom, ga met ons, doe als wij. Maar heel aangrijpend, het kerstevangelie dat verdeelt, dat maakt scheiding, dat separeert. Die mensen daar in Jeruzalem, die hebben niet gewild. Maar het was mogelijk geweest, zelfs voor Herodes. Want het evangeliewoord, gemeente, dat heeft Herodes niet buitengesloten, maar dat sloot ook Herodes binnen. Ondanks dat hij zo'n wrede moordenaar was, die er niet voor terugdeinsde om zijn vrouw te laten vermoorden, om zonen te laten ombrengen, om familieleden te laten executeren. Als hij maar dacht dat er iemand een complot bedacht om hem van zijn troon te stoten, dan had hij geen genade. En het is van hem bekend dat toen hij ging sterven, dat hij 300 mannen gevangen heeft laten zetten. En hij gaf een bevel dat als hij zou sterven, dat dan ook die 300 Joden moesten gedood worden, opdat hij zeker zou weten dat er droefheid zou zijn in heel het land als hij zou sterven. Maar zelfs deze Herodes werd door het woord niet buitengesloten, want de profeet Jesaja heeft het toch in alle ruimte verteld en verkondigd. De goddelozen die verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heer en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Op dat woord had Herodes mee mogen gaan. En dan had Herodes daarbij dat kind genade en vergeving en verzoening met God ontvangen. En datzelfde God voor de schriftgeleerden. Ook zij waren in dat woord besloten. Hij vergeeft menigvuldiglijk. Maar ze hebben niet gewild. Ze hebben hun harten toegesloten en hun gewetens toegeschroeid als met een brandijzer, zo staat er in de Bijbel. Een vijandige reactie en een godsdienstige reactie, maar ze vallen allebei aan dezelfde kant. En zomaar even een vraag, gemeente, tussendoor, dat zal toch hopelijk van ons niet gelden, gemeente. Zal kerstfeest 2024 zo voorbij gaan dat we het wel horen, en net als die schriftgeleerden, want ik mag toch aannemen dat er geen Herodes hier tussen zit, althans niet in de uitleving, maar net als de schriftgeleerden heel godsdienstig en heel rechtzinnig de boeken openen en het vergelijken en het inderdaad, het klopt, maar dat dat verder niets uitwerkt in ons leven. Dat we blijven waar we zijn. En ook al klinkt de nodiging, komt, laten wij aanbidden die koning. Al zeg je het dan niet met woorden, maar in je hart en in je daden blijkt. Nee, ik ga toch niet. Gemeente, het is niet om het even hoe wij in de kerk zitten. Het is niet zonder gevolgen als we naar de kerk komen en we horen dat heerlijk evangelie dat die koning geboren is. Aan het einde van zijn eigen leven zou de Heer Jezus zeggen tegen datzelfde Jeruzalem: Och, of gij ook bekendet, wat tot uw vrede is dienende. Ik heb uw kinderkens menigmaal bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens bijeen vergaderd, maar gij hebt niet gewild. Uw huis worden u woest gelaten. En dat zei hij terwijl de tranen over zijn wangen biggelden. Omdat hij zag dat mensen die zo onder het evangelie zitten en dezelfde blijven, ook in hun rechtzinnigheid voor eeuwig verloren moeten gaan. Voor eeuwig in de duisternis. Maar wellicht, en daar hoop ik ook op, gemeente, zijn er ook mensen die met een bepaalde vrees deze schriftgeleerden horen uittekenen. En die bang zijn dat dat een spiegelbeeld van hun eigen leven is. En die denken, zou ik dan ook zo'n schriftgeleerde zijn? En die vrezen dat zij met al hun godsdienst er nog altijd buiten staan. Maar als dat zo is, als er in ons hart toch een zeker godsgemis is, en als er een verdriet, als er een smart is over die overblijvende zonden en zwakheden, en een vrees ook voor zelfbedrog. Gemeente, dan mogen we constateren, dat soort vrees, dat treffen we bij Herodes niet aan. Dat soort angst komen we bij de schriftgeleerden ook niet tegen. Die waren zo overtuigd van hun eigen Messiasverwachting en van hun eigen gerechtigheid. Die hebben geen moment gevreesd dat ze zichzelf wel eens zouden kunnen bedriegen. En daarom hebben de theologen van de reformatie, onder andere in de Dordtse leerregels geschreven, en ook in het avondmaalsformulier: als wij nou tot ons verdriet en tegen onze wil zien dat die overblijvende zonden en zwakheden er zijn, als wij zo bang zijn voor dat eigen arglistige hart, wanhoop dan niet. Maar gebruik die genademiddelen van het woord en de prediking en de gebeden des te ijveriger. En verwacht een tijd van overvloediger genade. Gij die God zoekt, zo zeggen de theologen van de reformatie, in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, want nooddruftigen moeten die goede tierenheid niet verachten, want God zal zijn gevangenen nooit begeven. Mensen die als het ware gevangen zijn, dat is die wijze uit het oosten. Al kun je dat niet beredeneren, al durf je dat nog minder zo te geloven, maar als er zo'n koord om je leven heen ligt, waarmee God aan het trekken is, waarmee er een betrekking komt op het woord, dan laat deze geschiedenisgemeente ons zien: wie zoekt, die zal ook vinden. Want we gaan verder kijken naar die wijzen die de koning opzoeken en die door die onbedwingbare macht en kracht in hun leven als het ware getrokken werden, verder getrokken werden. Die konden daar niet stil blijven staan en ze konden niet denken, nou ja, oké, die profetie is vervuld en we gaan weer terug naar ons eigen land. Nee, ze moesten dat kind zien. Eerder hadden ze geen rust. En ze zullen er zich wellicht over verbaasd hebben dat er niemand met hen meeging en dat die schriftgeleerden daarachter bleven. En dat die inwoners van Jeruzalem geen aanstalten maakten om mee te gaan. Maar, jongens en meisjes, we lezen in dit kerstevangelie: God ging met hen mee. Want, zo lezen we in vers 9... en zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, De ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor. En als ze nu de ster zagen, zo lezen we in vers 10, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. Zodra ze de poorten van Jeruzalem hebben verlaten, dan zien ze ineens weer dat licht uit die Shechina, uit die woonplaats van God, die vonk uit God zelf. God gaat met hen mee. De Heere onderstreept wat hij eerder tot hen gesproken had in de taal die zij verstonden. En een van de oude schrijversgemeenten die ik van de week las, die schrijft dan zo mooi: het was als een glimlach van de hemel. De Heere lachte hen als het ware toe, bemoedigend en onderwijzend, voortleidend. Een mooie gedachte toch? Een glimlach uit de hemel. Hebt u dat wel eens gehad? Zo'n glimlach van boven, waarin de Heere onderwijs gaf, waarin de Heere bemoediging schonk. Want dat doet de Heere wel. Juist ook in het leven, zoals bij die wijzen die niet zoveel weten, die niet zoveel kennis hebben, die met zoveel vragen in hun ziel lopen. Mensen die echt zoekende zijn, dat er dan zo'n wenk uit de hemel komt. En nogmaals, dat zal geen ster zijn zoals dat bij die wijzen is geweest. Dat was eenmalig, dat was omdat de Heer in hun taal sprak, de taal die zij verstonden, zo zegt Matthew Henry. Maar op zoveel andere manieren kan God dat doen. Dat hij even glimlacht. Dat hij zo'n wenk geeft, zo'n aansporing, zo'n aanwijzing. En dat je door middel van een gebeurtenis, door middel van een schriftwoord, of wat de Heere daar ook voor gebruikt, maar dat de Heere onderstreept en bevestigt wat hij eerder gesproken heeft. Zoals de Heer Jezus, zoals de engel dat later zal zeggen tegen die vrouwen bij het graf. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Nou, dat sprak deze ster opnieuw tot deze wijze. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Komt. Zo glimlacht de Heer uit de hemel tot deze zoekende mensen. En hij onderstreept en hij bevestigt zijn eigen werk. En gemeente, dat is dan ook een kenmerk van het ware. Als de Heere spreekt door middel van roepstemmen, door middel van stemmen uit het woord. Het kan eens een poosje stil blijven daarna, zoals ook bij die wijzen, toen ze vertrokken uit het oosten. En toen ze naar Jacob toe gingen, naar Israël, het land Kanaan, onderweg hebben ze die ster niet gezien. Puur en alleen op grond van die oude profetie van nummer 24 van Biliam zijn ze gegaan. En nu zien ze hem weer. En onderstreept, bevestigt de Heere wat hij eerder gesproken had. En wat doen die wijzen dan? Als ze dus die ster weer zien. Zijn ze gestopt? En hebben ze daar stilgezeten en hebben ze met hun instrumenten die ster weer bestudeerd, zijn ze stil blijven staan? Nee, dat hebben ze niet gedaan, jongens en meisjes, want ze wisten die ster, al spreekt die wel van Christus, maar die ster, dat is Christus niet. Die ster is Christus niet. Hij wijst wel de weg naar Christus. Maar ze mogen niet stil blijven staan en alleen maar naar die sterren blijven kijken. Want zullen we lezen dan inderdaad wel dat ze die ster met een grote vreugde hebben gezien. Ze verheugden zich met zeer grote vreugde. Ja, natuurlijk, die ster die gaf blijdschap. Zou een mens daar niet blij van worden als de Heere de hemel eens open doet en er valt zo'n lichtstraaltje uit de hemel en er komt weer zo'n aanwijzing en er is weer een onderwijzing. Of zoals die oude schrijver dat noemde, er is weer zo'n glimlach. Natuurlijk ben je dan blij, dan ben je zo gelukkig als er een teken van de Heere komt. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Maar in hun hart leefde dat gemis, leefde dat heimwee. Ze moesten die koning zelf zien. Ze wisten wel dat er een koning geboren was, maar ze kenden hem nog niet. Maar in hun hart, daar had de Heilige Geest die honger gewerkt, die trekking, die dorst. En ze konden nooit rusten voordat ze bij dat kind gekomen zijn. Er blijft, gemeente, het geestelijke leven op die toeleidende weg naar Christus toe altijd een gemis. Bij al die wenken en bij al die lichtstraaltjes en bij al die bemoedigingen en onderwijzingen. Als het goed is, gemeente, kun je daar niet bij blijven staan. Je kunt er voor een moment je in verheugen met een onuitsprekelijke vreugde. Je kunt zo gelukkig zijn als de hemel eens even open gaat. Maar er blijft toch een gemis. Want die wenken van God en die toeknikjes van God, die zijn altijd voortleidend. We moeten geen rustbank neerzetten onder zo'n ster. Want dat kan ook gebeuren, gemeente, dat mensen blijven zitten bij zo'n tekst, bij zo'n ster. En die daar genoeg aan lijken te hebben. Maar als het waar werk is, gemeente, dan zegt een van de oude dichters: en nooit zal zijn mijn zak ontbonden. Hij bedoelt daarmee die last op de rug van zonde en van schuld, van heimwee en van gemis. Nooit zal dat weggaan totdat ik Jezus zal hebben gevonden. En hier in gemeente zien wij zo duidelijk het werk van de Heilige Geest. Het begint heel klein. Het begint met een aanwijzing. Het begint met een trekking. Het begint met een ster. Met een belofte. Maar het gaat hen om de vervulling van die belofte. Het kan zo groot wezen als de Heere zegt tegen een ellendige en dat hij dan mag antwoorden: ik ben wel een ellendige en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Maar als de Heere door zijn geest werkt in je hart, gemeente, dan trekt hij verder. Dan is dat voortleidend. Het moet naar dat kind toe. En dat is de belofte, gemeente, van deze geschiedenis. En die ook komt tot al die zoekers. Wie zoekt, die zal ook vinden. Want we lezen het in de versen 19 en 11. En zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. En al vanzelf en in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. Ja, en als ze nou alleen maar met hun natuurlijke ogen gekeken hadden, gemeente, dan was het ook weer een teleurstelling geweest. De ster die stond boven die plaats waar het kindeke was, het huis, zo staat er. Dus Jozef en Maria en het kindeke waren dus niet meer in de stal. En Jezus lag niet meer in de kribbe. Maar het was nog steeds geen paleis. En er was nog steeds geen prachtig, geen praal. Ze kwamen net uit dat gigantische, imposante paleis van Herodes. En nu stonden ze daar in Bethlehem bij een huis. En dat zal geen imposant huis geweest zijn. Het waren arme mensen. En aan dat kind was eigenlijk ook niks bijzonders te zien, want voor het natuurlijke oog was het een kind zoals alle andere kinderen. Maar gemeente, deze wijzen die zagen niet alleen met hun natuurlijke ogen, met hun lichamelijke ogen. Maar de Heilige Geest gaf hun een geloofsoog. En zo mag je dat in vers 11 ook vertalen. In het huis gekomen zijnde zagen zij het kindeke. Of, zoals het Grieks ook toestaat, herkenden zij het kindeke. We gaan onder een paar woordjes gemeente streepjes zetten, want in die grondtaal, daar zit soms zo'n diepte in. En dat kun je eigenlijk nooit met één woord maar vertalen, vandaar dat er in de kanttekeningen vaak nog allerlei andere soorten uitleggingen of verklaringen of vertalingen staan, maar hier ook. Ze vonden het kindeke, een resultaat van het zoeken, maar ze zagen het ook. Ze herkenden het. Hoe? Nou, zoiets als wat er gebeurde toen Samuel een koning moest gaan zalven voor Israël, om Saul op te volgen. De jongens en meisjes kennen die geschiedenis ook. Toen kwam Samuel daar in het huis van Isaï. En daar waren al die zoons, die kwamen één voor één langs en telkens, nee, Samuel hoorde de stem van God niet. En hij snapte het niet, want op een gegeven moment waren al die jongens aan de beurt geweest. Heb je dan niet meer zonen? Ja, er is er nog eentje op het veld. Nou, laat hem halen. En op het moment dat David daar binnenkwam, zo staat er in 1 Samuel 16, zei de Heilige Geest in zijn hart, deze is het. En datzelfde gebeurde ook bij Simeon in de tempel. Toen Jozef en Maria dat kind gingen voorstellen om met hem naar de wet te doen, toen kwam Simeon daar de tempel in. En door de Heilige Geest geleid zag hij te midden van al die andere ouderparen dat ene kind. En in zijn hart hoorde hij die stem. Deze is het. En zo herkenden deze wijzen in dat eenvoudige kleine kind de ster uit Jacob en de scepter uit Israël, de geboren koning der Joden, de koning der koningen in de meest eenvoudige omstandigheden. En dan inderdaad, zoals vers 11 dat zegt, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. Dat kan dan ook niet anders. De koning aangebeden. Geroepen mensen, gemeente, worden zoekende mensen. En zoekende mensen worden ook vindende mensen. Dat laat deze geschiedenis ons zien. En dat is nog steeds zo. Ook vandaag de dag zijn er mensen die vanuit het oosten op reis zijn naar Jeruzalem. Met een onverklaarbare drang, met een gemis en een heimwee in het hart, met zo gebrek aan kennis, met zo weinig wetenschap in hun hart. Er zijn ook mensen die onderweg zijn van Jeruzalem naar Bethlehem, die al wat meer bevestiging hebben gekregen, maar nog steeds zoekende zijn. En ik heb getracht, gemeente, om deze twee standen in het genadeleven te omschrijven en te prediken. Maar er is ook een volk, gemeente, dat mag vinden. Dat in Bethlehem aangekomen is. Dat hem gezien heeft, dat hem gevonden heeft, dat hem herkend heeft. Al was de weg naar dat kind een lange weg. En al is de weg voor de een anders dan de ander. Maar als het zo vandaag mag zijn, gemeente, die zijn er toch ook onder ons, die net als deze wijzen dat kind vinden mochten en dat kind herkennen mochten. Nou, wat ziet een mens dan? Als je ogen des geloofs krijgt en als de geest in het hart dat getuigenis geeft, deze is het. Dan zegt de bekende jonggestorven Engelse prediker Robert Murray McChane: mijn heil En mijn vrede, mijn leven werd hij. Wie door geloof mag aanschouwen, wie dat kind mag herkennen in de prediking van het evangelie, wie door de geest mag worden geleid, gemeente, die mag in dat kind God zelf aanschouwen. Voor het natuurlijke oog heeft hij geen gedaante en heeft hij geen heerlijkheid dat we begeerd zouden hebben. Maar met het geloofsoog, gemeente, dan gaat er zo'n glans vanuit dat kind. Dan straalt het aan alle kanten. Dan gebeurt het waar een dichter van zegt, dan wordt mijn zak ontbonden. En dan hebt gij mij met vreugde omgord. Nog meer dan die vreugde over die ster, hebben die wijzen zich verheugd over dat kind. Hebben ze hem mogen zien. Zijn heerlijkheid, zijn liefelijkheid, te midden van al zijn nederigheid, te midden van al zijn kleinheid, hebben zij gezien waar we van beleden hebben met de geloofbelijdenis van Nicea. God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, maar ook waarachtig en rechtvaardig mens. En wonderlijk, gemeente, in datzelfde ondeelbare ogenblik beseffen die wijzen tegelijkertijd hun eigen onwaardigheid. Hun eigen doemwaardigheid. Hun eigen verlorenheid. Hoe weet ik dat? Nou, als wij dat woordje nedervallende bestuderen, staat er eigenlijk met een dubbele bevestiging. Met een val zijn zij nedergevallen. Nedervallende hebben zij hetzelfde aanbeden. Nedervallende. Ze zijn niet meer op hun knieën gevallen, jongens en meisjes. Maar er staat een woord dat betekent, ze hebben zich helemaal plat op de grond uitgestrekt. En nog even nadenken, dat waren hele rijke mensen. Het waren mensen met eer en macht in hun eigen vaderland, de waarzeggers, de tovenaars, die stonden op de hoogste tree van de maatschappelijke ladder. De koningen, die waren afhankelijk van deze mensen. Ze leefden aan het koninklijke hof en nu, daar lagen ze met al hun prachtige kleding en met al hun eer en macht plat op de grond. En als we dat woordje nedervallende vanuit het Grieks bestuderen, gemeente, dan wordt dat omschreven. Ik kan het niet met een enkel woord zomaar zeggen en ik zal een paar betekenissen van dat woord zo noemen. Dit woord wordt ook gebruikt als mensen buigen onder het oordeel. Doemwaardig. Het wordt ook gebruikt als mensen in rouw en verdriet zijn. Totaal verbroken van hart. Het woord wordt gebruikt voor een prachtig gebouw dat in elkaar stort, tot een ruïne wordt. En om niet meer te noemen, het betekent ook dat je je autoriteit kwijtraakt. Helemaal afgebroken, helemaal tot een ruïne, liggen ze daar plat op de grond voor dat geboren kind. Doemwaardig, een eigen onwaardigheid, liggen ze daar voor die geboren koning de Joden. En gemeente, dat gebeurt ook. Dat gaat ook samen op als je iets mag zien van de heerlijkheid die van dit kind afstraalt. Als je iets mag zien van zijn majesteit. Van het licht dat hij verspreidt. Dan kun je nooit op de been blijven. Dan herken je dat. Nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En dat is ook weer zo'n woordje, gemeente, waar we even een streepje onder zetten. Aangebeden, aanbidden. Dat woord dat wordt gebruikt als God geëerd wordt. Als God aangeroepen wordt. Goddelijke eer bewijzen. Dat zit in dit woordje aanbidden. Als verloren schuldige zondaren buigen ze voor dit kind, waarachtig God uit waarachtig God. En ze bewijzen hem goddelijke eer. En dat zien we gemeente steeds in het evangelie van Matthäus. Matthäus gebruikt dat woordje nogal eens vaak. Hier bij de wijzen. Maar bijvoorbeeld ook bij die Canaanese vrouw. Wie dochter van de duivel bezeten was. Of die hoofdman over 100. Ik bedoel die hoofdman, ja, over 100 in Capernaum. Met die zieke knecht, dan staat er telkens weer. En hij en zij aanbad hem. Ze bewijzen hem goddelijke eer. En gemeente, als je aanbidt, dat is nog iets anders dan wanneer je bidt. Bidden, dat is vragen. Maar aanbidden, dat is dat je groot van God denkt. En klein van jezelf. Aanbidden, dat betekent dat je goed van God denkt. En heel slecht van jezelf. En dat gaat zo in een wonderlijke vermenging soms zo in één. Dat je aan de ene kant droefheid ervaart als je naar dat kind kijkt. In de kribbe of hier in dat huis, in zijn vernedering. Dan kun je droefheid in je hart gevoelen. Want waarom was dat nou nodig? Dat God uit God en licht uit licht. Uit zijn heerlijkheid moest komen. Vlees moest worden. De gestalte van een slaaf, van een dienstknecht moest aannemen. Ons gelijk moest worden, dat moest. Omdat wij zo diep gevallen zijn. Omdat wij verloren liggen in zonde en schuld. De enige mogelijkheid voor een mens om weer met God verzoend te kunnen worden, dat was dat God zelf zou afdalen. Want wij kunnen zelf die verlossing niet teweeg brengen. Ik hoorde eens, u hebt het verhaal misschien wel eens vastgehoord van dominee Visser. Ik hoorde eens van een visser in Urk. Op een van die tochten dat ze gingen vissen, was er een collega overboord geslagen. En ze gooiden hem die reddingsboei toe. Het was ook een beetje in deze tijd van het jaar. Ijskoud water. En uiteindelijk kon die man die reddingsboei dan wel pakken, maar hij kon niet terugkomen bij dat schip. En toen moest een van die andere vissers het water in om hem uit dat water te halen. En gemeente, dat is wat er nou gebeurde in veel rijkere zin. We kunnen beloften hebben, we kunnen sterren zien. Maar het geloof en de verlossing en de verzoening, daar moest hij voor komen. Hij moest afdalen in die stikdonkere nacht. Hij moest afdalen in het verloren vlees. En als je dat mag zien, gemeente, als de Heere dat door het geloof gaat ontsluiten voor je ogen, dan ga je hem aanbidden. Dan wordt hij zo gepast en zo noodzakelijk. Dan staat het als met gouden letters in de Heidelbergse catechismus. Wat nuttigheid verkrijgt gij uit de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Dat hij met zijn onschuld, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht van God bedekt. En als dat gezien wordt, als je dat herkennen mag, als je zo het kind mag vinden, als de geest in je hart zegt, deze is het, dan gaat alles open. Dan gaan de nevels die worden opgeklaard. Dan wordt de duisternis verdreven. Dan gaat de zon der gerechtigheid op in je hart. En dan druk je dat kind als het ware aan je hart. En dan zeg je, mijn God, u zal ik eeuwig geloven, want gij hebt het gedaan. Die verwondering die we in de schriften aantreffen bij iemand als een Mefiboset. Wat is het dat gij naar een dode hond als mij hebt omgezien? Of een Petrus die zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En daarom, arme zondaar in ons midden, zie toch op hem. Als je hier met je schuld zit in de kerk, zondares in je verlorenheid. Zie op hem, daar ligt hij in uw natuur, waarin u gezondigd hebt. In uw verlorenheid, waarin u uit u nooit kunt opklimmen. Zie op hem. Ons in alles gelijk geworden. Hij ligt daar. In onze schuld. In onze dood. In onze nood. Om dat weg te dragen aan het vloekhout van Golgotha. Kom, grijp toch eens op deze kerstdag naar die woorden. Maak ze nou eens vrijmoedig tot uw woorden. Hulpeloos kind. Heilig kind. Dat zo trouw zondaars mint. Ook voor mij hebt u rijkdom mens ontzegd. Werd geen stro en in doeken gelegd. Dat de taal van ons hart zou mogen zijn, gemeente. Want hij doet ook niks liever dan zondaren ontvangen. Hij doet niets liever dan zondaren genade bewijzen. En hij zegt, kom herwaarts tot mij. Er is plaats bij mij. Voor de grootste der zondaren. En deze wijzen gemeente, die hebben dat mogen ervaren. Dat het evangelie daar open ging. En toen ging er bij hen ook wat open. Want zo lezen we het in vers 11. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten ze hem geschenken, goud en wierook en mirre. Niet om nou te betalen, maar om dank te bewijzen. En ze gaven hem goud en wierook en mirre en gemeente. Ik laat het nu maar liggen wat daarvoor een betekenis aan zou kunnen zitten. Dat is meer iets voor de allegorische uitleg, die daar van allerlei dingen in hebben gezien. Maar ik heb er de tijd ook niet voor. In ieder geval is het zo, een hele praktische les. Het kwam voor Jozef en Maria straks bijzonder goed uit. Toen zij de reis naar Egypte moesten maken, toen zij daar 2 jaren moesten verblijven zo ongeveer, hebben zij van dat geld, van die geschenken, hun kosten en hun inwoning kunnen betalen. Ze waren immers arm. En nu hadden ze ineens een schat meegekregen. Dus de Heer heeft erin voorzien. Maar ik laat dat voor de rest maar rusten. Waar we nog even de aandacht op willen vestigen, kort gemeente, dat is dat 12e vers. Door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Ze zijn dus teruggegaan naar hun eigen land. Ze hebben gevoeld, ze hebben gehoord, begrepen in die droom. Ga niet terug naar Herodes. En ze hebben gehoorzaamd aan die stem. En ze hebben een omweg genomen. Maar ze moesten dus terug naar hun eigen land. En de weg bij dat kind vandaan, gemeente, was anders dan de weg naar het kind toe. Toen hadden ze nog die ster die hen leidde. Maar nu ze teruggaan naar hun eigen land, nu is die ster verdwenen. En wat hier gezegd wordt, gemeente, dat tekent ook een gang in het geestelijke leven. Die wijzen konden bij dat kind niet blijven. En dat kind dat kon bij hen niet blijven op deze wijze. Het leven ging verder. En zo is het in het geestelijke leven ook. Als hij mensen geleid heeft, als hij mensen zoekende gemaakt heeft, als hij mensen bij het kind gebracht heeft, als ze hem hebben mogen aanbidden, als ze met grote vreugde dat kind hebben mogen aanschouwen, dan zou je daar altijd wel willen blijven. Dan zou je willen dat dat nooit meer overging, dat gevoel. En het kan ook eens een poosje zo blijven, maar dat werd in de woestijn al gezegd tegen het volk van Israël. Zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. En wat kun je daar tegenop zien? Als je nou eens echt kerstfeest mag beleven. Het zij vandaag of het zij ergens anders in het jaar. Want de Heer is in dat opzicht niet aan een bepaalde periode of een dag gebonden. Maar als je nou eens dat kind hebt mogen aanschouwen. Herkennen mogen. En als hij aan je hart is geopenbaard geweest. En je moet dan toch weer terug naar je eigen land. Je moet terug het leven in. Terug naar je werk. Waar je geen woord kwijt kan. En waar gevloekt wordt. En waar je onderzucht. Terug naar je eigen gezin met alle werkzaamheden, alle beslommeringen, de zorgvuldigheden van het leven. Terug ook naar de dagelijkse dingen waar moeite en zorgen, jammerlijke plagen steeds beurt om beurt, de matte ziel doorknagen zoals een psalm dat zegt. Net als deze wijzen. En je moet het allemaal achter je laten. Of zeg ik dat nou verkeerd? Dat je dat allemaal achter je moet laten. Gemeente, die wijzen gingen terug. Maar dat kind dat ging met hen mee. Niet letterlijk, maar wel geestelijk. En de Heere is ook met hen meegegaan. Want wat God begint, dat laat hij nooit meer los. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. En wat zij beleefd hebben en wat ze gezien hebben. Een dichter uit de psalmen die zegt. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Daar zijn ze mee verder gegaan. Daar zijn ze hun land ermee ingegaan. En wat er van hen geworden is, gemeente, we weten het niet. Ze zijn wellicht nooit meer in Bethlehem teruggekeerd. Ze hebben dat kind misschien ook nooit meer gezien. Ze hebben nooit iets van zijn wonderen gezien. Nooit iets van zijn woorden gehoord. Ze hebben niet geweten van het kruis. Maar we mogen vast geloven dat het met deze wijze wel goed is gekomen. Want de Heere houdt de zijnen vast. En wat ze daarin toen beleefd hebben, dat heeft hij onderhouden. En natuurlijk is het aangevochten geweest. En hoe ze verder nog geleefd hebben, of ze nog steeds die magie hebben uitgeoefend, nou, dat zal waarschijnlijk niet. Er zal een hele strijd ontstaan zijn in hun leven. Maar we moeten het laten rusten, want de schrift zwijgt erover. Maar één ding. De Heere zal in dit moeilijke leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het is met hen goed gekomen, ook toen ze die allerlaatste reis moesten maken. Naar dat eeuwig vaderhuis hierboven. Maar de vraag is, gemeente, natuurlijk, zal het met ons goed komen? Over die wijze hoef je niet in te zitten. En over de herders evenmin. Maar zal het met mij goed komen? Zal het met u goed komen? Zal het met jou goed komen? Het evangelie van kerst is weer gepredikt. Het kind is in zijn vernedering uitgetekend. De weg naar dat kind toe, zoals door de geest geleid, is ons aangewezen. Komt, buigen we ons biddend neer. Laten we toch knielen voor deze Heer. Wend u naar hem toe. En wordt behouden. Amen. willen we de Heer nog danken en bidden. Heb ootmoedig dank, Heere, voor die onuitsprekelijke gave die Gij gegeven hebt aan een wereld verloren in schuld. En dat uw beloften zo heerlijk zijn vervuld. Dat Hij verschenen is, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, in de meest eenvoudige omstandigheden. God uit God en licht uit licht, maar tegelijkertijd een kind in de kribbe en een man van smarten. En wij bidden u, Heere, doe ons dit kind herkennen. Doe ons dit kind zoeken. Doe ons het kind vinden. En laat dan alle wenken uit de hemel en alle aansporingen geheiligd mogen worden in onze harten. En als er zijn die zo'n glimlach hebben gekregen, Heere, dat ze daar ook niet genoeg aan zullen hebben. Maar bij wat voortleidende licht niet zullen rusten totdat ze Hem hebben gevonden. Wiens naam Jezus is, want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Heere, wilt u met ons zijn het verdere van deze kerstdag? Geef ons een goede en een gezegende dag met elkaar. Gedenk ons ook in onze eenzaamheid, als we alleen zijn wellicht. Maar schenk ons ook bovenal gemeenschap en gemeenzaamheid met uzelf. In de verborgen omgang met u. In de overdenking, in de herinnering aan wat u gesproken en gedaan hebt. Kon het zijn, Heere, ook door genade in ons leven. Breng ons ook deze middag weer bij elkaar, als we dan opnieuw gaan luisteren naar het vervolg van deze stof. Heere, schenk ons heilige nieuwsgierigheid, heilige betrekking op deze dingen, een heilige vreugde, een heilige verootmoediging vanwege dat grote wonder, onbevattelijk en onbegrijpelijk, maar wel te bewonderen en te aanbidden. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 68, vers 14 zingen wij tot slot. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Het 14e van 68. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u zijn vrede. Amen.